Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zij standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dan 1 Thessalonicenzen 4. De zekerheid der opstanding. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.
Op de twee gelezen Bijbelgedeelten en veel andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij willen deze middag opnieuw stilstaan bij artikel 37. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis achter de catechismus. En daarvan lezen we het eerste gedeelte. Ten laatste geloven wij volgens het woord Gods dat als de tijd van de Heere verordend, die aan alle creaturen onbekend is gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En dan volgt het gedeelte waar we vanmiddag met elkaar over willen nadenken. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot een einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Tot zover. Gemeente, we beginnen de preek vanmiddag met een ongebruikelijk woord. Een woord waar de kinderen misschien nog nooit van gehoord hebben. Het woord dagvaarding. Wat is dat eigenlijk? Een dagvaarding. Dat is, kinderen, een brief die zomaar op een dag door de brievenbus zou kunnen vallen. En waarop staat dat je om de een of andere reden voor de rechtbank moet verschijnen. In zo'n brief staat daar dan ook altijd de reden bij, waarom dat nodig is. Daar staat een datum en een tijd bij. Een dagvaarding noemen we dat. Vanmiddag gaat het ook over een dagvaarding in de preek. Een bericht dat we voor de rechtbank moeten verschijnen. Maar met die dagvaarding is wel iets bijzonders aan de hand. Die dagvaarding valt, zo zullen we zien, niet een paar dagen of een paar weken voor de datum van verschijnen al door de bus. Nee, op het moment dat die dagvaarding klinkt, dan moeten de mensen ook direct verschijnen. De reden wordt ook niet met zoveel woorden vermeld. En het meest bijzondere is misschien nog wel dat het een dagvaarding is, niet alleen voor levenden, maar ook voor doden. Dat is het thema voor de preek en we zullen wel zien wat dat precies betekent. Een dagvaarding voor doden en voor levenden. Vanuit het gedeelte van de Nederlandse geloofsbelijdenis wat aan de orde is, letten we op vier gedachten. Eigenlijk worden er in het stukje dat we met elkaar gelezen hebben vier dingen genoemd. In de eerste plaats letten we op het geklank van de bazuin. Want we lezen dat de mensen gedagvaard worden door de stem van de archangel en door het geklank van de bazuin. Dat is het eerste. Wat wordt daarmee bedoeld? In de tweede plaats letten we op de opwekking van de doden. Want als de laatste bazuin zou klinken, zullen alle doden opgewekt worden. Wat betekent dat? Hoe kan dat? In de derde plaats letten we op de verandering van de levenden. Wat gebeurt er met de mensen die, wanneer de Heer Jezus terugkomt, nog in leven zullen zijn? En tenslotte nog kort iets over de verschijning voor Christus rechterstoel. Dat is het eerste stukje wat we gelezen hebben. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen. Allereerst dus het geklank van de bazuin. Wij hebben de vorige keer, gemeente, voor de eerste keer nagedacht over de wederkomst. En toen ging het vooral over het feit dat de Heer Jezus zal terugkomen. Hoe? Zichtbaar. Alle oog zal hem zien, alle mensen zullen hem zien. En hij zal komen als rechter. Dat laten we nu een ogenblik rusten. Vanmiddag gaat het over de vraag welke mensen op welke manier dan voor die rechter gedaagd worden. De dagvaarding. Wanneer zal dat gebeuren? Op wat voor manier zal dat gebeuren? Wat zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis daarvan? Door de stem van de archangel en door het geklank van de bazuin Gods. Dat is gebaseerd, gemeente, op Gods woord, als de Nederlandse geloofsbelijdenis dat hier zo zegt. We hebben dat zojuist met elkaar gelezen, 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Daar lees ik, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. U hoort, dat zijn bijna dezelfde uitdrukkingen. Om die woorden goed te begrijpen, moeten we met elkaar nog even naar dat gedeelte kijken, 1 Thessalonicenzen 4, want ook voor deze woorden geldt, we moeten ze lezen in het verband, 1 Thessalonicenzen 4. Daar schrijft Paulus aan een gemeente van christenen die nog maar heel kort tot het geloof gekomen zijn, jonge christenen. Mensen die ook in heel korte tijd heel veel hebben mogen leren, maar ook nog heel veel dingen niet weten. En nu was er in de gemeente van Thessalonica nood gekomen over een bepaald punt. Dat was het punt, wat gebeurt er nu met mensen die in Christus geloofd hebben, met hun hele hart in Christus geloofd hebben, maar die gestorven zijn? Daar hadden de mensen in de gemeente van Thessalonica niet zoveel hoop voor. En als Paulus dat ter oren komt, dan is dat het punt wat Paulus vooral benadrukt in zijn brief. Er is wel reden om te treuren, om degenen die overleden zijn te missen, maar wanneer ze gestorven zijn in de Heere, dan hoeven we, schrijft Paulus, niet te treuren zoals mensen die geen hoop hebben. En dat gaat hij dan uitleggen en dan gaat Paulus schrijven over de wederkomst. Dan zegt hij het, dat de Heere zelf zal nederdalen van de hemel. Hoe? Met een geroep. Dat is het eerste wat 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 zegt. Met een geroep. Letterlijk staat er in het Grieks met een bevelwoord. Met een commando, zouden we haast zeggen. Nou, de jongens weten wel wat een commando is. Denk maar aan het leger. Een aantal soldaten en een officier. En die officier geeft een commando, een bevel. En dan wordt dat bevel uitgevoerd. Als de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken van de hemel, dan zal een van de dingen die dan te horen zijn een bevelwoord zijn, een commando dat met kracht door de Heer Jezus geroepen wordt. Een bevel aan wie? Aan de engelen, kom ik straks op terug. Maar ten diepste ook tot alle mensen, het bevel om te verschijnen voor zijn rechterstoel. De Heer Jezus zal verschijnen met een geroep. Maar 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 zegt daar nog iets van. Met een geroep, met de stem van de archangel. Dat is een ouder woord. Dat betekent aartsengel of overste van de engelen of eerste engel. U weet, er zijn, dat weten we vanuit Gods woord, heel veel engelen. En onder de engelen is er ook een bepaalde rangorde. Sommige engelen zijn over andere engelen gesteld. Een van de aartsengelen kennen we trouwens ook bij name vanuit de Bijbel. Dat is de engel Michaël. Misschien dat het die engel is, we weten het niet. Maar een van de aartsengelen, van de overste van de engelen, zal dat commando, dat bevelwoord van de Heer Jezus, dat de mensen voor hem moeten verschijnen, overnemen. Die zal het ook roepen. Die zal het weer roepen naar alle andere engelen en hij zal het roepen naar de mensen. Met het geroep van een archangel. En dan staat erbij, met de bazuin van God. Dat zou twee dingen kunnen betekenen, met de bazuin van God. Het zou kunnen zijn, sommige uitleggers vermoeden dat, dat de Heer Jezus, wanneer hij dat commandowoord roept, of de engelen, wanneer ze dat woord overnemen en ook roepen, dat die zullen roepen met zo'n krachtige stem, dat die stem te vergelijken is met een bazuin. Eerste mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is dat die engelen zelf bazuinen of trompetten, zo zouden we het ook mogen vertalen, bazuinen of trompetten hebben waarop ze zullen blazen. Met het geklank van de bazuin. Laten we die mogelijkheden trouwens gemeente ook maar niet tegen elkaar uitspelen. Waarom zou het niet allebei waar kunnen zijn? Waarom zou het niet zo kunnen zijn dat wanneer de Heer Jezus spreekt, op die dag dat Hij zal verschijnen in heerlijkheid, Hij dat zal doen met een stem als van een bazuin, zodat iedereen het hoort. Ook dat zullen we straks nog zien. En dat de engelen ook zullen roepen met een stem van een bazuin. Maar dat die engelen ook een trompet in de hand zullen hebben en op die trompet of op die bazuin zullen blazen. En als dat laatste het geval is, dan roept dat eigenlijk als vanzelf allerlei gedachten op. De mensen in Thessalonica die dit voor het eerst gelezen hebben in de brief van Paulus, die zullen onmiddellijk gedacht hebben aan de komst van een koning of van de keizer van het Romeinse Rijk. Want als er een koning of een keizer kwam, dan werd zo'n koning of keizer voorafgegaan door een heraut en die heraut blies op een bazuin of op een trompet. En dat gaf een signaal aan: de koning komt. Wel, als er op de dag van de wederkomst een bazuingeklank te horen is, dan betekent dat: de koning is komende. De koning komt. De grote koning van hemel en aarde. Maar het roept nog wat andere gedachten op. Als u een klein beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat toen de Heere in majesteit zijn wet gaf vanaf de Sinaï, er ook bij alle andere indrukwekkende tekenen die er te zien en te horen waren, het geklank van een bazuin te horen was. Het geluid van een zeer sterke bazuin. God verschijnt in majesteit, in heiligheid. Wel, dat is ook wat er meeklinkt in dat woord, de laatste bazuin. Gods majesteit, Gods heerlijkheid. En het herinnert eigenlijk ook nog, gemeente, aan de manier waarop de Bijbel spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus. Denkt u maar aan Psalm 47. God vaart op met het geklank van de bazuin. Wel, zoals de Heer Jezus in heerlijkheid ten hemel gevaren is, zo zal Hij ook in heerlijkheid, maar dan voor het oog van alle mensen, naar de aarde terugkomen. God komt met het geklank van de bazuin. En wat zal dat geklank van de bazuin dan uiteindelijk aangeven? Het is goed om te weten dat een bazuin of een trompet in de tijd van de Bijbel niet een muziekinstrument was, zoals dat vandaag bij ons is, vooral, maar dat het in de tijd van de Bijbel een signaalinstrument was. Een instrument om een teken, een signaal te geven. Wanneer de bazuinen zullen klinken, geven ze het signaal de koning komt, maar ook, gemeente, en daar moeten we vanmiddag goed over nadenken, het signaal: de tijd is voorbij. De vindenstijd is voorbij. Vandaar dat 1 Korinthe 15 deze bazuin de laatste bazuin noemt. De allerlaatste keer dat de bazuin zou klinken, dan is de tijd voorbij. Dan is de genadetijd voorbij. Dan is er geen mogelijkheid meer om de Heere om genade te bidden. Dat is de ernst van die laatste bazuin. Als die bazuin geklonken heeft, kan er geen zondaar meer zalig worden. En tot die tijd klinkt de bazuin ook, gemeente. Een andere bazuin, maar dan klinkt de bazuin ook. De bazuin die u het teken geeft en die u oproept om onder het woord van de Heere te komen. Dat is in zekere zin ook een bazuin. En u weet misschien wel dat de prediking van het evangelie in de Bijbel ook vergeleken wordt met een bazuin. Iedere keer wanneer een knecht van de Heere het woord predikt, dan zet hij als het ware de bazuin aan de mond. Zoals dat in het oude Israël ook ging. En dan klonk in die bazuinklank aan de ene kant de nodiging door. De bazuin werd in Israël geblazen om de mensen te nodigen naar de tabernakel of later naar de tempel. De nodiging. Maar de bazuin werd ook gebruikt om mensen te waarschuwen in oorlogstijd. Pas op, gevaar. Waarschuwende bazuinklank. Wel, de waarschuwing klinkt vandaag nog. En als de bazuin van het evangelie klinkt, dan wordt het aanbod van vrije genade gedaan aan u en aan jou hier in de kerk. Dan wordt u voorgehouden dat u zonder prijs en zonder geld wijn en melk kunt kopen. En dat is maar een beeld, dat begrijpt u wel. Dat u zalig kunt worden uit vrije genade. Op grond van het werk van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan wordt u genodigd om te komen tot Hem. Dan word jij opgeroepen om je hart aan de Heere te geven. Want zo zegt de Heer het zelf. Mijn zoon, mijn dochter, geef me uw hart. En als die oproep klinkt. Als het u toeklinkt vanuit de prediking. Laat je met God verzoenen. Dan klinkt de bazuin. Voorrecht, gemeente. Een zegen als de bazuin klinkt. Maar wat doen we ermee? Met deze klank van de bazuin, waarschuwend, nodigend, lokkend. Eenmaal klinkt de laatste bazuin. En die klank geeft aan, de genadetijd is ten einde. En als ik dan al die bazuinklanken en die bazuinstoten die ik mijn leven lang gehoord heb, altijd van me afgehouden heb. En altijd weer naast me neergelegd heb. Wat zal ik dan spijt hebben, gemeente? Wat zal ik dan een wroeging hebben? Wat zou ik dan ontzaglijk veel over hebben? Ja, alles over hebben om nog één keer die klank van Gods genade te horen. Wat zou ik dan veel over hebben voor 5 minuten. 5 minuten genadetijd. Maar die is er dan niet meer. Als de laatste bazuin klinkt, is het ook beslist. En daarom, Gods woord dringt er u en dringt er bij jou op aan. Dat je in deze dag nog bekent wat tot je vrede dient. Het geklank van de bazuin, waar zal dat te horen zijn? Wel, dat is iets heel wonderlijks. Dat zal zelfs gehoord worden door doden. Dat was onze tweede gedachte. De opwekking van de doden. Wat zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis daarvan? Al degenen die gestorven zullen wezen. En dan houden we maar een ogenblik stil. Alle mensen die gestorven zijn voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dat zullen er natuurlijk ontzaglijk veel zijn. Wat is er eigenlijk met die mensen gebeurd toen ze gestorven zijn? Toen is hun ziel van hun lichaam gescheiden, zoals we dat wel zeggen. En op het moment dat ze gestorven zijn, toen is hun ziel onzichtbaar voor ons mensen, maar hun ziel direct gegaan naar de plaats van de eeuwige bestemming. Dat is bijbels. Hoe weten we dat? Verschillende plaatsen in Gods woord die het ons duidelijk maken. Ik beperk me vanmiddag tot één heel bekende gelijkenis van de Heer Jezus. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Lazarus sterft, maar zijn ziel is door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Beeld voor de hemel. Na zijn sterven van stonden aan direct in de hemel. En de rijke man, na zijn sterven slaat hij zijn ogen op in de pijn. Direct na het sterven op de plaats van de eeuwige bestemming wat onze ziel betreft. Maar een mens bestaat niet alleen uit een ziel. Een mens bestaat ook uit een lichaam. En wat is er met dat lichaam gebeurd? Dat lichaam zal in de meeste gevallen nog verzorgd zijn, maar op een bepaald moment begraven zijn, neergelegd in de schoot van de aarde en daar is het tot stof weergekeerd. Trouwens, dat geldt niet voor alle mensen. Sommige mensen zijn misschien wel ten gevolge van een ernstig ongeval, of misschien ook omdat ze er heel bewust voor gekozen hebben, verbrand, tot as vergaan, misschien wel niets meer van teruggevonden. En andere mensen zijn door de golven bedolven en nooit meer gevonden. En weer anderen, denk ook aan de kerkgeschiedenis, aan de martelaren, die zijn door de dieren, door de wilde beesten verslonden. En toch, gemeente, over het stof van die lichamen heeft God al die tijd gewaakt. Over het stof van de lichamen die begraven zijn en die tot stof vergaan zijn. Over de as van mensen die gecremeerd zijn of die verbrand zijn. Over die lichamen die vermist zijn en bedolven zijn door de golven en nooit meer zijn teruggevonden. God heeft over al die lichamen en over al dat stof gewaakt. En op de jongste dag, op de dag van de wederkomst, dan zal God dat stof weer bijeenbrengen. En dan zal hij al die lichamen, al is er nu niets meer van terug te vinden, dan zal God al die lichamen weer opwekken. Dat is een geweldig groot wonder. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. Dat is wat wij geloven wanneer we zeggen, ik geloof de wederopstanding des vleeses. Op de jongste dag, op de laatste dag, zal God alle mensen lichamelijk uit de doden opwekken. Hoe kan dat? Vraagt iemand. En een ander haalt misschien in gedachten al wat ongelovig de schouders op. Dat kan toch helemaal niet? Dat kan wel, gemeente. Want God is een alwetend God. Dat betekent, hij weet alles en hij vergeet niets. Dat betekent, toegepast op dit onderwerp ook, dat hij weet hoe mensen er 1500 of 3000 of 5000 jaar geleden uitgezien hebben. Dat hij precies weet hoe hun lichamen waren. Dat hij het niet vergeet. Het kleinste detail, de kleinste bijzonderheid niet vergeet. God is alwetend. En hij is ook, dat is het tweede, almachtig. Dat betekent, God kan alles wat hij wil. En als hij op de jongste dag de doden lichamelijk wil opwekken, dan doet hij dat ook, dan kan hij dat ook. God is een God die in zijn wonderdaden ons verstand ver te boven gaat. Hij zal alle doden lichamelijk opwekken. Moet u eens overdenken. Moet jij eens overdenken als je soms bij een bepaalde gelegenheid over de begraafplaats loopt. Of langs een begraafplaats gaat. Al die mensen zullen nog weer een keer lichamelijk opgewekt worden. Op de jongste dag. Daar ligt troost in, gemeente. Want wat ik u vorige week zei, dat geldt vanmiddag ook. Wij zijn hier vanmiddag niet bijeen als we nadenken over de wederkomst om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wij zijn bijeen om Gods woord te horen. En als Gods woord ons iets zegt over de opwekking van de doden, in 1 Korinthe 15 hebben we daar het een en ander over gelezen. Maar als Gods woord ons daar iets over zegt, dan is dat altijd met een bedoeling. Met een drievoudige bedoeling hebben we de vorige keer gezien. Troost, waarschuwing, aansporing. Dat geldt ook nu. Troost voor al Gods kinderen. Want als u ouder wordt, kind van God. Als het lichaam zwakker wordt. Misschien wel met allerlei ziekte te kampen heeft. Als de dag aanbreekt dat u sterven moet. Als je lichaam in de schoot van de aarde gelegd moet worden. En als ze daar tot stof weerkeert. Dan is dat het einde niet. Dan komt de dag dat de Heere op de deur van uw graf zal kloppen, met eerbied gesproken. En dat hij u zal roepen met dat geklank van de bazuin. En door die stem van de archangel van die overste engel heen. En dat hij u uit de dood zal opwekken. Ook al was alles hier op aarde vergaan. En dat u een nieuw lichaam ontvangt. Een lichaam dat niet meer vatbaar is voor ziekte en voor benauwdheid en voor pijn. Een verheerlijkt lichaam. Een lichaam dat ook niet meer zondigen kan. Verlost van het lichaam van deze dood. Een lichaam waarmee ik de Heere mag verheerlijken. En dan zal ik God zien. Ook lichamelijk. Met geestelijke ogen, maar ook met lichamelijke ogen. Ik zal God zien. Dat is een troost voor al Gods kinderen. Dan hoor ik Job het zeggen. In de ziekte en in de moeite. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal als de laatste over mijn stof opstaan. Als de grote overwinnaar. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Daar wijst Job op dat verschrikkelijke wat er gebeuren zal in de groeven der vertering in het graf. Als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees lichamelijk God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Troost bij de afbraak van het lichaam. Troost bij de vergankelijkheid van het leven. Voor allen die in Christus Jezus zijn. Troost. Maar ook waarschuwing. Want als het zo is, gemeente, dat er een dag komt dat alle mensen ook lichamelijk uit de doden opgewekt zullen worden en met hun lichaam en ziel voor Gods rechterstoel worden gedaagd, dan is het dus niet waar wat de wereld zegt, dat dood dood is. Dan is het dus niet waar wat de wereld zegt, dat de dood een mens uiteindelijk wel bevrijden komt. dan betekent het dat ook wanneer ik God gelogen heb, misschien mijn leven lang geroepen heb dat hij niet bestaat, misschien mijn leven lang wel beleden heb dat hij bestaat, maar geleefd heb alsof hij niet bestond, dat ik een keer voor God zal staan, ook met mijn lichaam. Dat die ogen waarmee ik van God en van zijn woord en van zijn dienst afkeek, hem zullen zien. Dat die ogen die ik gericht heb op allerlei dingen waarvan de Heere zei, kijk daar niet naar, dat die ogen de rechter zullen zien. Dat ik met mijn handen waarmee ik gezondigd heb voor God zal staan. Dat ik met mijn oren waarmee ik allerlei zondigs heb gehoord, God moet ontmoeten. Dat ik met mijn mond waarmee ik allerlei leugens heb gesproken en allerlei onwaarheden heb verteld en allerlei vuile praat en ijdele woorden heb rondgestrooid, dat ik met die mond voor God rekenschap moet afleggen. Wij allen, schrijft Paulus in 2 Korinthe 5 vers 10, wij allen moeten geopenbaard worden voor Gods rechterstoel. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Dat is een indringende waarschuwing, gemeente. En ook een aansporing. En dat is ook een aansporing voor een kind van God. Verheerlijk God dan ook in uw lichaam. Met datzelfde lichaam waarmee u eenmaal voor de Heere zult staan. Opwekking van de doden. En dan het derde. Want wat zal er gebeuren met de mensen die nou nog in leven zijn? Daar zullen we kort over zijn, maar daar moet wel iets over gezegd worden. Dat doet de Bijbel ook. Wat zal er gebeuren met de mensen die bij de wederkomst van de Heer Jezus nog levend zullen zijn? Want die mensen kunnen met hun zwakke, sterfelijke lichaam toch God niet zien? Wie zal God zien en leven, wordt er in de Bijbel gevraagd. Wat zal er met hen gebeuren? Wat zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis daarover? En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven, gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd worden. En uit verderfelijk, vergankelijk, onverderfelijk, onvergankelijk worden. Dus alle mensen die nog leven zullen bij de wederkomst van de Heer Jezus, ze zullen in een punt van de tijd, zegt de Bijbel, in een ogenblik, in een moment, veranderd worden. Hoe? Zo dat ze onvergankelijk geworden zijn. Zo dat ze eeuwig zullen voortbestaan, ook met hun lichaam. Is dat te begrijpen? Nee, niet. Dat schrijft Paulus ook. Ik schrijf u, ik zeg u een geheimenis, een mysterie, iets onbegrijpelijks. En toch, het is wel wat ons vanuit Gods woord voorgehouden wordt. De levenden zullen veranderd worden. En dan voelt u wel aan, gemeente, dat begrijp jij ook wel, daar zitten weer die twee kanten aan. Aan de ene kant, als ik dan genade heb leren kennen in mijn leven en ik mag zo God ontmoeten, dan betekent het dat mijn lichaam gereed gemaakt wordt in dat ene moment, in dat moment van die verandering, dat mijn lichaam geschikt gemaakt wordt om de eeuwige zaligheid te genieten, om God in Christus te kunnen aanschouwen. Dat is de ene kant. voor eeuwig bij God. Dat is het uitzicht. Maar de andere kant is er ook. Als ik God nu onbekeerd moet ontmoeten, op die jongste dag. Als dat geklank van de bazuin en dat geroep van die engel mij zal verschrikken. Mij in de oren zou klinken als de tijding van mijn dood. Dan wordt mijn lichaam ook veranderd. Zodat het nooit zal vergaan. Zodat het voor eeuwig Gods toorn zou kunnen ondergaan. Zonder daaronder te kunnen bezwijken. Dat is iets ontzaggelijk ernstigs, gemeente. Ik aarzel haast om het te zeggen vanmiddag. En we kunnen ons daar ook maar heel moeilijk een indruk van vormen. Maar de Heere geven dat het is op de bodem van ons hart mag zinken. De ernst daarvan. Het gaat op een eeuwigheid aan. We zullen allemaal een eeuwige bestemming hebben. Met onze ziel, met ons lichaam. En welke van de twee? Vandaag, heden, is het nog de aangename dag. De dag van de zaligheid. De Heere zoekt nog verloren zondaren. De Heere roept het u nog toe. Want voordat de dag komt dat wij allemaal zo voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En dat is wat aan het begin van dat stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis gezegd werd. Als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, mannen en vrouwen en ook de kinderen. We zullen daar allemaal staan, gemeente. Mijn ogen en uw ogen en jouw ogen zullen hem zien, hem moeten zien of hem mogen zien. En vandaag is althans tot op dit moment die dag nog niet gekomen. Vandaag is de wederkomst er, althans op dit moment nog niet. Waarom niet? Acht u het toch niet? Houd jij het toch niet voor traagheid van de Heere, zoals sommigen het voor traagheid achten? Maar acht, schrijft Petrus in zijn brief, acht de langmoedigheid van God voor zaligheid. Het is het grote geduld van God met uw en jouw en mijn leven en heel bijzonder met de levens van jongere en oudere mensen vanmiddag hier die nog zonder de Heere leven, onbekeerd. Het is Gods geduld waardoor de wederkomst nog uitstaat. Nog niet heeft plaatsgevonden. Het is Gods grote geduld en zijn zondaarsliefde, waardoor die tijd er nog niet gekomen is. En vandaag nodigt de Heere u en jou nog voor zijn rechterstoel. Voor zijn rechterstoel, zegt u? Ja. Kom dan. Kom dan toch en laat ons samen rechten, zegt de Heere. En hij zegt het vanmiddag tot u en tot jou en tot mij. Laat ons samen rechten, kom dan toch. En vertel nu maar alles wat je op me tegen hebt. Vertel nu maar alles wat ik verkeerd gedaan heb. Vertel maar wat ik onrechtvaardig gedaan heb. Dat is de betekenis van het rechten in Jesaja 1, de tekst die ik u zojuist noemde. En luister nu ook naar alles wat ik op uw leven, op uw zondige hart tegen heb. Kom dan toch en laat ons nu in het heden van de genade samen rechten. De Heere die zondaren uitnodigt, om te luisteren naar zijn stem. Om te luisteren naar zijn aanklacht. Om te luisteren naar zijn oordeel over u, over jou, over mijn leven. Ja, zegt u, maar als dat de uitnodiging is, dan deins ik ervoor terug. Als ik het oordeel over mijn leven moet horen, dan wil ik dat niet. En toch, gemeente, dat is de weg waarin de Heere ook dat andere woord waarmaakt. Want hoe gaat die tekst verder? Al waren uw zonden rood als scharlaken, al waren ze nog zo groot, nog zo ernstig, nog zo veel, nog zo zwaar, ik zal ze maken wit als wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden witter dan sneeuw. De Heere nodigt nog u en jou en mij. En hij klopt nog. Voor die grote dag aanbreekt op de deur van je hart. En hij zegt het. Kom dan toch. Laat ons samen rechten. We moeten, beste vrienden, allemaal God als rechter een keer ontmoeten. Maar het maakt een eeuwig verschil uit of het voor het eerst is na dit leven, of dat het voor het eerst is in dit leven. Want in dit leven kunnen we de rechter nog om genade bidden. En zal zijn gericht toch een genadegericht zijn. Maar straks is de genadetijd voorbij. En daarom, kom dan. En laat ons samen rechten. Amen.